Toen de film in de Nederlandse bioscoop ging draaien, was ik 6 jaar. Een tikkie te jong om de film met mijn oudere broers te kunnen en mogen zien. Ik zag hem uiteindelijk voor de eerste keer een jaar of 5 daarna, in de aula van mijn middelbare school. Dat moet een 16 mm vertoning zijn geweest. Het was een voorstelling die in ieder geval veel indruk maakte. Het was het begin van een liefde voor de film die in de jaren erna alleen maar groter zou worden. Zo groot dat de film bovenaan mijn lijstje met favoriete films kwam te staan. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Ik ga mijn best doen om je ook in deze aflevering weer dingen te vertellen die je nog niet wist. Over de film, over de mensen die hem maakten en natuurlijk over de plek waar die grotendeels werd opgenomen. Ondertussen wil ik je met mijn verhalen duidelijk maken waarom het zo geweldig is om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering gaan we naar het unieke Martha's Vineyard voor de kust van Massachusetts voor een hele bijzondere en extra lange aflevering over Jaws. Ik heb Jaws sinds die eerste keer begin jaren 80, weet ik niet hoe vaak gezien. Zeker tientallen keren. Op tv, op video, dvd, blu-ray en elke keer als de film om wat voor reden dan ook in de bioscoop te zien was. En ik kan er nog steeds geen genoeg van krijgen. Van de dialogen, van de hoofdrollen en de bijrollen, van de muziek, van de camera en montagekeuzes en natuurlijk het verhaal achter de film. Bijvoorbeeld hoe die onder enorm lastige omstandigheden tot stand kwam op Martha's Vineyard, het eiland voor de kust van het Amerikaanse Massachusetts. Ik was er voor de eerste keer in 2010, omdat ik na jaren eindelijk wel eens een paar van de filmlocaties van Jaws wilde bezoeken. Dat ik er ooit een podcast over zou maken, kon ik toen nog niet vermoeden. Afgelopen jaar, in september 2024, gingen we nog een keer. Met als belangrijkste reden de filmlocaties en de 50ste verjaardag van de film. Eigenlijk was alles erop gericht dat we zouden gaan in het weekend van 20 juni 2025, als de verjaardag van Jaws op Martha's Vineyard groots wordt gevierd. Maar met de verwachte drukte op het eiland in gedachten, leek het me toch een beter idee om iets eerder te gaan. En er juist voor te zorgen dat deze podcast live kon gaan in dat weekend. Het weekend dat Jaws zijn 50ste verjaardag viert. En daar hebben we geen moment spijt van gehad. Het leidde ertoe dat we de filmlocaties in alle rust konden bezoeken. En dat we een 1-op-1 afspraak konden maken met Jeffrey Voorhees, die in de film de jonge Alex Kintner speelde. Hij was de jongen op het gele luchtbed die het avontuur op het water niet overleefde. Door de planning werd het ook mogelijk om een online interview te regelen met production designer Joe Alves. Toch de man achter de filmlocaties, de mechanische haai en de beroemde boot, genaamd Orca. Kort geleden verscheen een geweldig boek over de carrière van de bijna 90-jarige Alves. En daardoor lukte het mij om een gesprek te regelen met hem en auteur Dennis Prince. Daarover straks meer. Eerst neem ik je weer even mee terug in de tijd. Naar het moment dat haast nog niemand had gehoord van wat het fenomeen Jaws zou worden. Ik ga er eerlijk gezegd een beetje vanuit dat je weet dat de film is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Peter Benchley. Benchley liep al jaren rond met het idee om een verhaal te schrijven over een haai die mensen aanvalt en daar maar niet mee wil stoppen. In juni 1971 leverde Benchley een samenvatting van 4 pagina's in bij een redacteur van uitgeverij Double D. En dat viel wel in de smaak. Benchley werd erop gevraagd de eerste 4 hoofdstukken van het boek binnen 10 maanden op te leveren. En daarvoor kreeg hij een voorschot van $1000. Benchley, die het geld wel kon gebruiken, schreef en herschreef zijn verhaal en leverde het manuscript in januari 1973. Op de oorspronkelijke titelpagina van het boek stond helemaal niet de titel Jaws, maar Great White. Dat was de titel die het aanvankelijk won van alternatieve titels als Leviathan Rising, The Survivor en Dark White. Maar ook door Great White ging uiteindelijk toch een streep. Vanaf 1973 heette het boek Jaws. Peter Benchley had het manuscript nog niet ingeleverd of er zong al iets rond op het productiekantoor van Richard Zanuck en David Brown. En dat zijn twee mannen om wel even bij stil te staan. Richard Zanuck was de zoon van Darryl F. Zanuck, de legendarische productiebaas van 20th Century Fox. Dankzij zijn vader kwam ook Richard in de filmbusiness terecht. Bij 20th Century Fox leerde Richard David Brown kennen. De mannen waren daar samen betrokken bij bijzondere films als The French Connection en Patton. Ze verlieten de Hollywood studio om in 1972 hun eigen productiemaatschappij op te richten. De Zanuck Brown Company. Dat leidde al snel tot een succes, want een jaar later maakten zij de Oscar-winnende film The Sting. Direct daarna produceerden ze het speelfilmdebuut van een regisseur die kort daarna in één klap wereldberoemd zou worden. Dat speelfilmdebuut was de film The Sugarland Express. En de regisseur in kwestie, Steven Spielberg. Maar nog even terug naar Zanuck en Brown. Omdat Brown vooral vanuit New York werkte en zijn vrouw werkzaam was bij het tijdschrift Cosmopolitan, hoorde hij vaak uit eerste hand welke nieuwe boeken er op stapel stonden. En zo hoorde Brown ook van het boek over een haai die een Amerikaanse badplaats in de zomer terroriseert. De filmproducenten wisten een deal te sluiten met de uitgever. De Zanuck Brown Company kocht de filmrechten van Jaws in 1973 voor $150.000. En Peter Benchley kreeg $25.000 van ze om een eerste versie van het script te schrijven. Normaal zou ik je in deze podcast nu zo ongeveer meenemen naar de eerste filmlocatie. Maar daar kan ik niet over beginnen als ik je niet eerst aan iemand heb voorgesteld. En dat is de man die niet alleen verantwoordelijk was voor het vinden van de filmlocaties, maar ook voor het ontwerpen van de reusachtige haai. En voor de geweldige boot in de film. Je weet wel, die van dat hele beroemde filmcitaat. You're gonna need a bigger boat. Joe Elves, want daar heb ik het over, is niet alleen bekend als production designer van Jaws. Later was hij dat ook voor de films Close Encounters of the Third Kind en Escape from New York. En daarnaast was hij ook betrokken bij Jaws 2. En regisseerde hij in 1983 de derde film in de reeks, Jaws 3D. Voordat ik Joe Elves zo lekker uitgebreid aan het woord laat, moet ik nog vertellen dat de producenten David Brown en Richard Zanuck kort na de oprichting van hun eigen bedrijf een contract tekenden met Universal Pictures. Dat zorgde ervoor dat Universal en de mensen die daar allemaal over dat studioterrein rondliepen nauw betrokken raakten bij alles wat er rondom Jaws gebeurde. En een van die personen was Joe Elves. Hij was een ambitieuze man die een paar jaar daarvoor nog had meegewerkt als assistant art director aan de film Torn Curtain van niemand minder dan Alfred Hitchcock. In 1973 mocht hij de art department leiden bij de film The Sugarland Express. En daardoor leerde hij zowel de jonge Steven Spielberg goed kennen als het productieduo Brown en Zanuck. En daar begon feitelijk het verhaal van Joe Elves' betrokkenheid bij Jaws. Want toen kreeg hij in 1973 opeens een telefoontje.
David called me. He said, Joe, could you read the galleys and maybe make 15, 20 illustrations reflecting the activity of the shark in the book? So they couldn't pay me to do that. There was no charge number. So I went to the head of the department and I told him, and Zanuck and Brown were big producers. He says, okay, do your television show and then do the Jaws drawings on your own. So I did 15, 20 of them on my own illustrations.
Ik laat je dit deel van ons gesprek graag horen, omdat het zo'n geweldig beeld schetst hoe de film al vanaf het begin af aan met horten en stoten tot stand kwam. Luister maar.
So there was a meeting, October 3rd. I have a little paper saying meeting with Marshall Green, who is the head of production. And so we had all the department heads, and Steven was there, his first time involved with the movie. So I showed all the pictures and the shark does this. And talking to Steven before that meeting, we said, we're not going to do a phony shark against a phony background in the back lot lake. We're going to do 25-foot shark in the real ocean. And so I presented that. And so Marshall referred to the effects department. And they said, we can't do that. It's never been done.
Je moet je even voorstellen dat de producenten Zanuck en Brown tot 1973 nog dachten dat ze wel ergens een haaientrainer vandaan zouden kunnen halen. Eentje die een haai wel een paar trucjes zou kunnen laten doen. Maar dat bleek dus niet zo te werken. En dus moest er wel met een mechanische haai worden gewerkt.
The effects guy said, well, it would take a year and a half to make the shark. The meeting ended. There was not going to be any Jaws.
En daar had het dus allemaal kunnen eindigen. Daar in die vergaderkamer bij Universal in oktober 1973. Waren het niet dat?
So as I was collecting my drawings, walking up, Marshall called me back and he said, can you get the shark made? Well, talk about ambitious young guy that thought he could do anything. I said, yeah, I could get the shark made.
Maar toen dacht Joe Elfs dus nog dat hij en zijn team een jaar de tijd zouden hebben om de haai te bouwen.
The book comes out in February 74 and the studio says we're going to start shooting this movie in 2 months. So I said, where's my year to make the shark? No, we've got to start shooting.
Dus als je verhalen leest dat de productie van Jaws zo moeizaam verliep, kwam dat dus ook omdat er een manier moest worden bedacht om al te kunnen filmen zonder dat de haai klaar was. Maar er speelde nog wat anders. En dat heeft alles te maken met Steven Spielberg als regisseur, aldus Joe Elfs.
Steven is a pretty good director, I think. And he had in his mind to keep the shark underwater. And then you present it. Did he use the shark, not use the shark because it wasn't working? Absolutely not. It was sort of a Hitchcock thing of you see the barrels come up. Oh, shit, the shark's got to be down there somewhere. And then 2 barrels, he can't go down with 2 barrels. He can't go. So you got to realize, oh, my God, this has got to be a big shark without showing it. And then we see it glide by. And oh, my God, it's almost as big as the boat.
Steven Spielberg was niet de nummer 1 toen het aankwam op het kiezen van de regisseur voor Jaws. Brown en Zanuck wilden aanvankelijk een regisseur die zijn sporen al had verdiend. Ze wilden dus iemand met ervaring. En daarbij dachten ze het eerst aan John Sturges. Dat was de regisseur die onder meer The Magnificent Seven en The Great Escape had gemaakt. Dat ging niet door. En de volgende naam die in beeld kwam was die van de duidelijk minder bekende Dick Richards. Maar daar was iets anders mee aan de hand, vertelde Joe Elfs.
Steven was not involved in the movie. I was on the movie before Steven. They got interested in it and they had this director who kept calling the shark a whale. And they said, we can't use this guy. So, I became friends with Steven and he wanted us to do a pirate movie. But that didn't happen. So eventually, they brought Steven on.
Met Spielberg aan boord als regisseur en het team aan de slag in de werkplaats om de haai te maken, kon Joe Elfs op pad om de filmlocaties te vinden. Ik zeg trouwens wel haai, maar in werkelijkheid werden er 3 gebouwd. Dat gebeurde om het beest van alle kanten te kunnen bedienen en filmen. tijdens de productie kreeg de haai grappig genoeg de bijnaam Bruce. Dat was een grap richting de advocaat van Spielberg, genaamd Bruce Raymer. Maar terug naar Joe Elfs en de zoektocht naar de filmlocaties. Voordat Elfs in het vliegtuig stapte, ging hij eerst nog langs bij schrijver Peter Benchley.
I had a map of the East Coast and I asked Peter, where did he write this for? Sag Harbor, whatever. He said, no, just different places. I said, what about these two islands? He said, Nantucket. He says, go. My parents live there. My mother will make you cream cheese and with some sandwiches. And I said, all right, I'll go to Nantucket. So I took a ferry to Nantucket. The water was so bad. Well, no, I asked him about Martha's Vineyard. And he said, there's nothing there. He'd never been there. Island people don't go to other islands, you know. So the boat to Nantucket turned around because the water was too rough. And then I saw there was a boat to Martha's Vineyard. It was only 8 miles away. So I took that.
Op Martha's Vineyard vond Joe Elfs eigenlijk alles wat hij zocht. Van een mooie, rustige baai en een kustlijn met mooie, vlakke, zandige bodems, tot de prachtige vissersplaatsjes als Edgartown en Menemsha. En het mooie was dat er haast niets aangepast hoefde te worden.
I didn't do anything to make it look like, you know, somebody had come and changed it, you know.
De grote uitzondering daarop was de plek waar haaienvanger Quint woont en werkt. Maar daarover vertel ik je straks nog een prachtig verhaal. Toen Joe Elfs terugkeerde in L.A. met het voorstel om Jaws helemaal op Martha's Vineyard te draaien, vond producent Richard Zanuck dat geen goed idee. Zanuck dacht dat het beter was om alles op Jamaica te filmen, vanwege het weer. En daarnaast was Martha's Vineyard in de jaren 70 een plek waar de Amerikaanse jetset zich graag begaf. Mensen als Barbara Streisand en Walter Cronkite hadden er een buitenverblijf. Volgens Zanuck hadden die er helemaal geen zin in als een Hollywood-productie er de hele boel zou komen overnemen. Bovendien had het eiland hele slechte publiciteit gehad. Senator Ted Kennedy was in de zomer van 1969 betrokken geraakt bij het Chappaquiddick-incident. Dat was het auto-ongeluk waarbij een van de Kennedy-campagne-medewerksters om het leven was gekomen. Maar omdat ook Steven Spielberg zo ontzettend enthousiast was over Martha's Vineyard, bond Zanuck in. De grote truc om de sceptische mensen op het eiland zelf mee te krijgen was door lokaal allerlei mensen en diensten in te huren. Beroemd is het verhaal van Robert Carroll. Carroll had meerdere hotels op het eiland, waaronder het toen net gerenoveerde Kelly House in Edgartown. Zijn bedrijf stond op de rand van faillissement toen Universal belde. Of ze even 50 hotelkamers bij hem konden boeken. Het was eigenlijk niet gebruikelijk, maar Carroll besloot ter plekke een aanbetaling te eisen. Van $25.000. Dat is goed, werd hem verteld. En dat redde zijn hotels van de ondergang. De cast en crew van Jaws verbleven op Martha's Vineyard onder meer in het Harbor View Hotel en de Kelly House. En het is ook mede om die reden dat ik heel graag in de Kelly House wilde verblijven toen we in september 2024 naar het eiland reisden voor deze podcast. Het inmiddels weer veranderde hotel ligt namelijk op loopafstand van verschillende filmlocaties van Jaws in Edgartown. En in de zomer van 1974 was het de locatie van een heel belangrijk gesprek. Ik vertelde al dat de productie van Jaws op Martha's Vineyard met heel veel tegenslagen te maken kreeg. En daardoor liepen de opnamen enorm uit en verdubbelde de productiekosten van de geplande $4 miljoen naar $9 miljoen. En toen men zich daar bij Universal echt hele grote zorgen over begon te maken, werd regisseur Spielberg bij het Crew Hotel apart genomen door Universal-baas Sid Sheinberg. Sheinberg was de man die zou uitgroeien tot Spielbergs grote steun en toeverlaat. Hij mag eigenlijk zelfs wel Spielbergs grote mentor worden genoemd. Die Sheinberg zei, zittend bij de entree van het hotel, tegen de toen pas 27-jarige regisseur, Luister, Steven, dit begint een ramp te worden. Ik weet niet zo goed wat we kunnen doen, maar we zouden de stekker eruit kunnen trekken. Nu. Scheinberg stelde daarna voor om iedereen terug te laten keren naar L.A., het verlies te nemen en nooit meer over Jaws te praten. Maar Scheinberg zei ook, I'm going to let you make the call. Weet in ieder geval dat ik je voor een volle 100% zal blijven steunen. Spielberg waardeerde het grote gebaar, maar besloot toch door te zetten. Ik hoop dat je beseft wat daar op de stoep van het hotel had kunnen gebeuren, als Spielberg ter plekke had besloten om er een punt achter te zetten. Dan was Jaws er niet geweest. En daar stond ik toch even bij stil, toen ik vorig jaar bij de ingang van de Kelly House stond. Goed, ik ga nog weer even terug met je in de tijd. Ik vertelde daar straks dat de schrijver van het boek, Peter Benchley, zijn tanden ook mocht zetten in een eerste versie van het script. En dat deed hij ook. Benchley leverde 3 verschillende versies in met erin de feedback die hij gaandeweg kreeg van Spielberg. Maar het resultaat leek hier en daar toch nog wat te missen. En dat was het moment dat schrijver Howard Sackler werd gevraagd zijn blik op het verhaal te werpen. Sackler zat toch te wachten op de uitkomsten van een andere schrijfklus. Hij wilde alleen niet dat zijn naam naar buiten zou komen en hij eiste anonimiteit. Daarom zie je hem ook niet op de aftiteling staan. Maar Sackler was uiteindelijk wel de man die iets toevoegde aan het script dat niet in het boek voorkomt. En dat wel heel bepalend zou worden voor de film. De Indianapolis-monoloog. Dat is het waar gebeurde verhaal over het schip, de Indianapolis, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Filipijnen werd getorpedeerd nadat het onderdelen voor de atoombom op Japan had afgeleverd. Quint, gespeeld door de werkelijk fenomenale Robert Shaw, vertelt dat verhaal als de 3 mannen op een avond aan boord van de Orca zitten. Je moet echter niet denken dat Howard Sackler de tekst schreef die Quint in de film uitspreekt. Het is wel een boeiend verhaal om te vertellen hoe het wel zit. Kijk, iedereen wist dat de Indianapolis-monoloog een cruciaal moment in de film zou worden. Het is de stilte voor de storm. En het verhaal verklaart ook heel goed waarom Quint er zo op gebrand is af te rekenen met de grote witte haai. Er zijn meerdere mensen die met die tekst in de weer zijn geweest. Howard Sackler, Steven Spielberg zelf en scenario-schrijver Carl Gottlieb. Maar ook regisseur en scenario-schrijver John Milius wordt wel genoemd als de man die de Indianapolis-monoloog schreef. Toch was er maar 1 man echt verantwoordelijk voor de beroemde tekst. En dat was acteur Robert Shaw. Shaw verzamelde wat alle anderen hadden bijgedragen en hij herschreef de tekst. Hij haalde hem uit zijn binnenzak en droeg hem voor tijdens een etentje ergens begin juni 1974 op Martha's Vineyard. En iedereen die daarbij aanwezig was, wist dat dat de speech zou worden die in de film moest komen. Waarom we dat weten, is omdat scenario-schrijver en acteur Carl Gottlieb er getuige van was en het zo in detail heeft beschreven in zijn boek The Jaws Log. Dat is een boek dat je gelezen moet hebben als Jaws tot je favoriete films behoort. Geloof me, het is ongelooflijk rijk aan details, mooie verhalen en anekdotes en zo ongelooflijk vlot en grappig geschreven dat je het als fan na verloop van tijd gewoon weer opnieuw wil lezen. Fans van de film weten dat de zware Indianapolis-monoloog in de film wordt gevolgd door vrolijkheid, als de aangeschoten Hooper, gespeeld door Richard Dreyfuss, begint te zingen en Quint en Brody al snel meedoen. Show me the way to go home. I'm tired and I want to go to bed. I had a little drink about an hour ago and I got right to my head. Wherever I'm near, on land or sea or home, you can always hear me singing. De haai valt aan en ramt de boot. En dat is het begin van de grote finale. We zien de haai de boot alleen niet rammen, maar we weten dat hij het is, omdat de planken onderin de boot een beuk te verwerken krijgen en er water naar binnen stroomt. Kijk, ik zoom daar toch even bewust op in, omdat het een shot is in de film waarvan ik niet wist hoe en waar het was gefilmd. Totdat Joe Elfs het mij vertelde. Maar voordat ik je dat laat horen, moet ik er nog even een verhaal aan toevoegen. Kijk, eerder in de film hebben allerlei vissers jacht gemaakt op de haai. Bij die jachtpartij is een haai gevangen, maar dat blijkt dan weer niet de haai te zijn. Hooper en Brody gaan er op de zee op. Ze vinden de gezonken boot van Ben Gardner. En eventjes later ook het hoofd van de onfortuinlijke visser. Dat komt onverwacht uit het gat in de romp van de boot, waardoor Hooper zich werkelijk de pleuren schrikt. En hij is niet de enige. Dat weet je als je de film ooit in een volle bioscoopzaal hebt gezien. Die onderwaterscène werd helemaal aan het einde, na de opnames op Martha's Vineyard, in Los Angeles gefilmd. En wel in het zwembad in de tuin van filmeditor Verna Fields. Het is een verhaal dat ik al kende, maar dat andere verhaal nog niet. Dat leidde tot het shot van de haai die op de boot beukt. Luister maar even naar Joe Elfs.
Did you know I shot some stuff in my backyard? Well, Steven had a screening in Texas. And he says, I have 4 screens. I think I could have 5. He said, what I need is, when Dreyfus is looking for the hole in the hull, he says, could you build a piece of hull with a hole and have the head? And also, show me the way to go home. He says, I want to see the hull split in water. So we built the 2 hulls, and we went and we stole the head from the makeup department. And nobody knew we were shooting this. And we went to Verna's pool. Verna won the Academy Award for editing Jaws. We shot that in Verna's pool. So you actually see the head. And then with the water, we were holding a hose in my front yard, and Steven was shooting that. So we had a dailies of that. And Dick Zanuck's like, there's no Jaws dailies. We finished the movie. Well, we had it. And then they cut it in.
En daarmee zie je dat Martha's Vineyard niet de enige plek is waar Jaws werd gefilmd. Ook Los Angeles hoort dus eigenlijk op dat lijstje. Net als Australië. Australië, zul je misschien denken. Ja, yep. Zuid-Australië, in de buurt van Fort Lincoln, om precies te zijn. Want daar werden door de Second Unit, zoals dat in vaktermen zo mooi heet, de onderwaterscènes gefilmd van een echte witte haai. Het echtpaar dat daar mede verantwoordelijk voor was, bestond uit Ron en Valerie Taylor, 2 echte haaienfans en filmmakers. Ze werkten ervoor samen met Carl Rizzo. En dat was een voormalige jockey van nog geen 1,45 meter. Rizzo werd al in januari 1974 naar Australië gestuurd om daar in een miniatuurkooi te kruipen en de scène te draaien van Hooper, die de haai vanuit de kooi de das om wil doen. Waarom nou een miniatuurkooi en een kleine man als Rizzo, zul je misschien denken? Nou, dat komt omdat de verhouding met de haai wel de juiste moest zijn. Het ging tenslotte om een enorm grote haai. De opname in Zuid-Australië ging er bijna mis. Net toen Rizzo in de kooi wilde kruipen, besloot de witte haai die in de buurt was om aan te vallen, gek geworden door het aas in het water. De haai raakte daardoor verstrikt tussen de kooi en de boot. En dat beeld, hoe kort ook, belandde uiteindelijk wel in de film. En dit is denk ik wel een mooi moment om het eens even te hebben over de boot waar de 3 mannen de tweede helft van de film op doorbrengen. Want die boot, ook al kun je hem jammer genoeg niet meer bezoeken, is eigenlijk een filmlocatie op zich. De boot, met de naam Warlock, werd oorspronkelijk gebruikt om kreeften te vangen langs de Noord-Amerikaanse kust. En hij werd ontdekt door production designer Joe Elfs.
We just went up the coast looking for boats. And we found this boat and it had a nice shape to it. I brought it back. Steven said, can you make the windows bigger? And I totally redid it. I wanted to look mean. So I painted, you know, black and sort of off maroon. And yeah, it gave it a real character look, quite different than the original boat.
De boot die voor de film de naam Orca kreeg, had ook nog een tweelingbroertje. Joe Elfs en zijn team bouwden een replica van fiberglass die gebruikt kon worden voor de scènes waarin de boot ten onder ging. Die boot, of wat er nog van over was, werd na de opname gekocht door Lynn en Susan Murphy voor het symbolische bedrag van $1. De Orca 2, zoals het wrak werd genoemd, lag daardoor jarenlang op een strandje vlak bij het vissersdorp Menemsha. Tot er in 2005 werd besloten om het te slopen. Het werd in stukjes gehakt om de delen met een certificaat en al te verkopen aan fans. En één keer raden wie er eigenaar is van zo'n stukje Orca. Ja, ik. Ik kocht het jaren terug. In combinatie met het boek Jaws Memories from Martha's Vineyard. Dat is een werkelijk fenomenaal fotoboek van Matt Taylor en Jim Beller. Het lot van Orca 1, de echte boot dus, was een stuk bedroevender. Na de opname werd de Orca verscheept naar Los Angeles. Daar werd de boot voor $4000 verkocht aan Alan Aquino, een man zelf werkzaam in de filmindustrie. Maar toen men inzag wat voor succes Jaws was, wilde Universal de boot terug. Ze betaalden er naar verluid zo'n $17000 voor en werden daardoor weer eigenaar. De boot lag vervolgens jarenlang bij de Jaws-attractie op het terrein van Universal Studios Pretpark in L.A. Volgens de verhalen ging Steven Spielberg regelmatig naar de boot en ging die aan boord zitten om over zijn carrière en zijn films na te denken. Toen hij er begin jaren 90 op een ochtend weer naartoe wilde, merkte hij dat de boot weg was. Toen Spielberg om uitleg vroeg, werd hem verteld dat de boot zo aan het rotten was dat men had besloten om hem weg te halen, in stukken te hakken en te vernietigen. En dat doet elke fan van Jaws die dat verhaal hoort nog steeds pijn. Ik onderbreek mijn podcast weer even voor een korte boodschap. Fantastische Filmlocaties heeft een samenwerking met Pathé Thuis. Pathé Thuis heeft meer dan 6000 films in huis die je kunt huren of kunt kopen en waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Je vindt ze op pathéthuis.nl. Je kunt kans maken op een voucher van Pathé Thuis waarmee je gratis naar een film kunt kijken als je de volgende vraag goed weet te beantwoorden. Noem een andere bekende film waar Joe Els het production design van deed. Stuur het goede antwoord op naar e-mailadres info@fantastischefilmlocaties.nl. Wat nou het leuke is van het bezoeken van de filmlocaties van Jaws op Martha's Vineyard, is dat ze zelfs na 50 jaar nog zo ongelooflijk herkenbaar zijn. Laat me je een paar voorbeelden geven. Neem nou het centrum van Edgartown, de straatjes, de huizen. Je ziet er Roy Scheider als Chief Brody zo weer lopen. Het typische New England karakter met de witte houten huizen met de poortjes en de Amerikaanse vlag aan de gevel. Ongelooflijk herkenbaar. En dan is er bijvoorbeeld ook nog het pontje dat mensen en auto's overzet van Edgartown naar Chappaquiddick Island. Het is de plek waar Chief Brody aan het begin van de film ter verantwoording wordt geroepen door de burgemeester, omdat hij de stranden wil sluiten na het eerste slachtoffer.
You yell barracuda. Everybody says, huh? What? You yell shark. We've got a panic on our hands on the 4th of July.
De Chappie Ferry, zoals die lokaal wordt genoemd, ziet er 50 jaar na de release van de film ook nog steeds hetzelfde uit. En dus beschouwde ik het min of meer als verplichte kost om het ritje met het pontje ook zelf te maken. De schipper keek me wel wat vreemd aan toen ik zei dat ik eigenlijk alleen maar even heen en weer wilde. Maar voor mij was het wel een ongelooflijk bucketlist momentje. Een andere plek op het eiland die haast niet is veranderd is de plek bij Gay Head Lighthouse, de vuurtoren aan de westkant van het eiland. Het is de plek waar Brody en Hooper de burgemeester ervan proberen te overtuigen dat hij de stranden moet sluiten, omdat de haai er nog steeds rondzwemt. Maar de burgemeester lijkt zich meer druk te maken om het vandalisme en wijst op het grote beschadigde reclamebord van Amity Island, zoals het in de film heet.
I think that I am familiar with the fact that you are going to ignore this particular problem until it swims up and bites you on the ass. Now wait a second.
Dave.
There are two ways to deal with this problem. You're either going to kill this animal or you're going to cut off its food supply.
Larry, we have to close the beaches.
Brody, sick vandalism. That is a deliberate mutilation of a public service message. Now I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Browns.
That's it. Goodbye. I'm not going to waste my time arguing with a man who's lining up to be a hot lunch. I'm going to see his.
Stop. 10 jaar geleden werd de vuurtoren die je in de film ziet opgetild en 40 meter landinwaarts geplaatst. Dat kwam omdat de kustlijn van Martha's Vineyard door erosie afbrokkelde en men de vuurtoren wilde beschermen. Een andere plek die er 50 jaar na dato nog heel herkenbaar uitziet, is het stadhuis. In de film City Hall van Amity Island, maar in werkelijkheid dus het stadhuis van Edgartown. Je kunt er gewoon naar binnen lopen. En als je dan helemaal door de gang naar het einde doorloopt, dan kom je in de raadzaal. In die zaal hakt nog steeds dezelfde klok aan de muur en staat nog steeds dezelfde vergadertafel als in de film. En dan maak je als fanatieke Jaws-fan toch weer even een sprongetje. Ik had het interieur in 2010 eerlijk gezegd ook al zien staan, maar moest er afgelopen jaar toch echt weer even naar binnen. En er was in al die tussenliggende jaren nog steeds vrij weinig veranderd. In de film zie je hoe lokale ondernemers zich grote zorgen maken dat de politiecommissaris de stranden wil sluiten. Zeker omdat het belangrijke weekend van 4 juli voor de deur staat. En dan gebeurt er dit.
You all know me. Know how I earn a living. I'll catch this bird for you, but it ain't gonna be easy. It's bad fish.
Quint gaat met zijn nagels over het schoolbord en weet iedereen stil te krijgen. Om daarna duidelijk te maken wat hij wil.
I value my neck a lot more than $3,000, chief. I'll fine him for $3,000, but I'll catch him and kill him for $10,000. And you gotta make up your minds. You want to stay alive and ante up? You want to play it cheap? Be on welfare the whole winter. I don't want no volunteers. I don't want no mates. There's too many captains on this island. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing.
Op dat groene schoolbord in de film heeft Quint net een simpele tekening van de haai gezet. Maar die werd er voor de opname opgezet door Joe Els.
Oh yeah, I mean I did it then. No, first I did a really complete shark and Steve said, no, this is something the Shaw would draw, just a simple one. So I did one in chalk, you know. Yeah, it was crazy.
50 jaar na de opname tekent de inmiddels bijna 90-jarige Els die haai nog steeds. Dat doet hij onder meer op fanbeurzen waar mensen in de rij staan om zijn handtekening en een tekening van de haai te bemachtigen. Gelukkig heb ik hem inmiddels zelf ook. Er is nog een ander verhaal over dat stadhuis. Toen Jaws op Martha's Vineyard werd opgenomen, was een Nederlandse filmjournalist er getuige van. Er is een zwart-wit foto voor de deur van het stadhuis waarop een nog jonge Steven Spielberg, producent Richard Zanuck en acteur Roy Scheider staan te praten met Simon van Kolm. Vooral bij de oudere luisteraars gaat er wel een belletje rinkelen. Ik heb dat altijd een te gekke foto gevonden sinds ik hem jaren geleden voor de eerste keer zag. De foto staat ook bij de show notes op de website. Het leuke eraan vind ik ook dat ik op verschillende internet fanfora zag dat veel Amerikanen niet weten wie toch die man rechts op de foto is. En dan kon ik ze uit de brand helpen. Een filmlocatie die in deze opsomming niet mag ontbreken is de American Legion Memorial Bridge, inmiddels beter bekend als de Jaws Bridge. Het is de brug waar Chief Brody overheen rent als hij zijn zoon Michael wil redden. Maar het begint allemaal als een van de strandgasten ziet hoe de haai richting het binnenmeertje gaat waar Michael en zijn vrienden aan het varen zijn.
Michael's in the pond.
Het loopt niet goed af voor de man in het bootje die de jongens wil helpen, maar die te grazen wordt genomen door de haai. Er werd een versie van die scène gefilmd waarbij die man zich nog vastklampt aan Michael Brody. Maar die versie werd bij nader inzien als zo gruwelijk ervaren dat hij bij de montage sneuvelde. De Jaws Bridge verbindt de plaatsjes Oak Bluffs en Edgartown al sinds 1932 met elkaar. In de zomer van 1974 was het nog vooral een houten constructie, maar tegenwoordig is die voornamelijk van beton. Maar dat doet niks af aan de impact die de brug nog altijd maakt op fans van de film. En niet alleen de brug, maar ook de nabijgelegen stranden en de herkenbare rotspartij waar Brody overheen rent. De film komt daar weer echt voor je ogen tot leven. In de zomer zijn er ontelbaar veel jongeren die van de brug in het zeewater springen. Dat niet helemaal ongevaarlijk is, bleek in een nacht ergens in augustus 2022, toen twee Jamaicanen de sprong ook wilden maken. Ze kwamen tragisch genoeg niet meer levend boven water. Dat kwam niet door een haai, maar door de stroming. En dan is er nog het huis waar Chief Brody met zijn familie woont. Het is van alle filmlocaties op Martha's Vineyard eigenlijk de enige die er niet meer uitziet zoals in de film. Dat huis ligt aan East Chop Drive nummer 265 in het plaatsje Oak Bluffs. Het huis is totaal verbouwd, maar het weerhoudt fans er niet van het huis massaal te bezoeken. Omdat het wel privébezit is, moet je daarbij wel de privacy van de mensen die er wonen respecteren. Ik schuif de filmlocaties weer even terzijde en wil het eens even met je hebben over de acteurs. Want zij vormen wat mij betreft een wezenlijk onderdeel van de kracht van Jaws. De allereerste acteurs die werden aangenomen waren Murray Hamilton, die burgemeester Larry Vaughn werd, en Lorraine Gary, die de vrouw van Brody mocht spelen. Gary was overigens de vrouw van Universal-baas Sid Sheinberg. Ze zou uiteindelijk in 3 van de in totaal 4 Jaws-films spelen. Voor de rol van Chief Brody wilde Spielberg liever geen grote filmster. Dat zou de aandacht kunnen afleiden. Robert Duvall kreeg de rol aangeboden, maar hij wilde alleen in de huid van haaienvanger Quint kruipen. Acteur Charlton Heston wilde de rol van Brody heel graag spelen, maar de acteur uit Airplane 75 en Earthquake werd bij nader inzien niet geschikt geacht. Te groot. Letterlijk en figuurlijk. Spielberg zag Roy Scheider wel zitten. Zeker na zijn rol in The French Connection. 9 dagen voor het begin van de opname waren echter zowel Quint als Hooper helemaal nog niet gecast. De rol van Quint werd onder meer aangeboden aan Lee Marvin en Sterling Hayden. Maar zij bedankten allebei. De producenten van Jaws hadden samengewerkt met Robert Shaw aan de film The Sting en vroegen hem de rol te overwegen. Nou, Shaw zag dat in eerste instantie helemaal niet zitten, omdat het boek hem niet aansprak. Maar op advies van zijn vrouw en van zijn secretaresse zei hij uiteindelijk toch ja. Shaw baseerde het karakter dat hij speelde mede op dat van de lokale visserman Craig Kingsbury, die in de film op zijn beurt de rol van Ben Gardner mocht spelen. Je weet wel, die van dat hoofd. En dan Hooper. Die rol werd onder meer aangeboden aan John Voight, en Jeff Bridges. Maar het was Spielbergs filmvriend George Lucas die hem adviseerde Richard Dreyfuss te overwegen. Hij had namelijk met hem samengewerkt aan de film American Graffiti. Mark Dreyfuss had eigenlijk geen trek in de rol. Pas toen hij de film zag waar hij net aan had meegewerkt en dacht dat zijn acteercarrière definitief voorbij was, tekende hij alsnog voor de rol van Hooper. En dan ben ik bijna aangekomen bij de tweede gast in deze podcast. En dat is me nog niet eerder gelukt, dat ik toch twee mensen van zo'n legendarische filmproductie te pakken heb gekregen. Laat ik maar eens even beginnen bij de scène in de film waarin blijdschap heerst in de haven. De mensen denken dat de haai is gevangen die de jonge Alex Kintner op zijn gele luchtbedje te grazen heeft genomen. Die blijdschap is snel voorbij als de rouwende moeder van Alex arriveert en Chief Brody een pets in zijn gezicht geeft.
Chief Brody?
Yes?
I just found out that a girl got killed here last week. And you knew it. You knew there was a shark out there. You knew it was dangerous. But you let people go swimming anyway.
De rol van de moeder werd gespeeld door Lee Fierro, een theateractrice uit New York die sinds enkele jaren op het eiland woonde. Sinds haar rol in de film, en vooral dat ene moment daar in die haven, werd Fierro met grote regelmaat door mensen op straat gevraagd of ze hen in hun gezicht wilden slaan. Ja, je hoort het goed. Of ze hen in hun gezicht wilden slaan. Ja, waarom in vredesnaam, denk ik dan. Maar goed, de persoon die mij dat verhaal vertelde was Jeffrey Voorhees. Hij is de man die haar zoon speelde. Jawel, de jongen op het gele luchtbed. Ik sprak Jeffrey afgelopen september uitgebreid in het restaurant The Wharf, waar hij jaren had gewerkt en waar hij nog steeds regelmatig binnenloopt om fans van de film te woord te kunnen staan. Ik vroeg hem daar onder meer of het verhaal klopte dat hij Lee Fierro, dus zijn moeder in de film, inderdaad jaren niet had gezien toen hij haar op een dag met een vriendin in het restaurant in Edgartown zag zitten. Jeffrey beaamde het en er ging er even goed voor zitten om uit de doeken te doen hoe hij op het stel afliep en zei:
Do you believe in reincarnation? Because I think I died years ago. I point the leaf. I go, and you look like my mother in my previous life. And her friend looks at me like, what the hell? The leaf here. Her eyes light up. She's like, oh my God, I had a son that died back in the 70s. And her friend looks at her and then like, what the hell? And then, oh my God, you died in the 70s. She's like, how did you die? I go, I was only 12, but it was in the ocean, I'm pretty sure. She goes, my son died in the ocean. She goes, how'd you die? I go, she goes, did you drown? I go, no, I think I was killed. And she's like, was it a machine, a boat, a killed by what? I go, I think it was an animal. She goes, oh my God, what kind of animal? I go, I was only 12, but I think I was eaten by a shark. And she's like, oh my God, that's how my son died. And she gets up and hugs me. And then she goes, you're my son. And her friends look, and she goes, turns to her friend finally, hey, we were in that movie years ago. This is, yes, she was a sweetie.
Ik vind het een prachtig verhaal. En het brengt me naar de locatie waar de dramatische gebeurtenis werd gefilmd. En waar, wat mij persoonlijk betreft, ook het mooiste shot uit de hele film werd gedraaid. De ondergang van de 12-jarige Alex Kintner werd opgenomen op Joseph Sylvia State Beach dichtbij de brug die inmiddels bekend staat als Jaws Bridge, waar ik het net over had. Het stuk werd opgenomen van 17 juni tot en met 19 juni 1974. En het had nogal wat voeten in aarde. Of moet ik dan zeggen, voeten in het water? Jeffrey moest in ieder geval met zijn luchtbed het water op naar de plek waar een container was met rode vloeistof die op afstand kon worden bediend. Bij het vrijkomen van de vloeistof moest Jeffrey dan onder water verdwijnen. Maar dat ging niet goed. En het moest elke keer overnieuw. En er moest elke keer een hele tijd worden gewacht tot het water weer schoon was en niet bloedrood. Pas na enige tijd werd er bedacht om twee duikers in te zetten, om de jongen op en neer te duwen en dan onder water te trekken. Hoe bedoel je? Niet traumatisch. Zijn filmmoeder Leigh Yarrow zag het allemaal vanaf het strand en werd er echt onpasselijk van. Jeffrey zelf praatte er jaren later eigenlijk heel relaxed over. Spielberg sprak hem aan en zei:
"This time we're going to try something different. He goes, this time there's going to be two guys in wetsuits out there. And when that thing explodes, each one's going to grab one of your legs, lift you in and out of the water a few times. That's why you see me go up and down. And then pull you under and they'll give you air. There's another air tank. So the final one's like up and down, up and down, and then right on there to give you air. It was done. If they'd done that on day one, but, you know."
In het hele segment met Alice Kinder, en laten we vooral de zwarte Labrador Pippet niet vergeten, die ook ten prooi valt aan de haai, zit wat ik het mooiste shot uit de hele film vind. De beroemde dolly zoom. Ik leg hem even voor je uit. Het is simpel gezegd de filmtechniek waarbij de camera naar voren gaat, terwijl de filmlens uitzoomt. Dat levert een waanzinnig effect op, waarbij je in het geval van Jaws de paniek op het gezicht van Chief Brody ziet, terwijl de achtergrond als het ware explodeert. Het is een meesterlijk shot, waarin Brody zich beseft wat er zich voor zijn ogen op zee voltrekt. De dolly zoom, die later in nog veel meer films is gebruikt, werd niet bedacht door Spielberg en zijn overigens geweldige cameraman Bill Butler. De credits daarvoor horen te gaan naar Irmin Roberts. Die had de techniek uitgewerkt voor Alfred Hitchcock voor de film Vertigo. Ik zou willen zeggen, let er ook nog maar eens extra op als je Jaws nog een keer ziet. Briljant. Zeker als je de waanzinnige, efficiënte muziek van John Williams eronder hoort. Let maar even op. Je ziet de scène nu niet, maar je hoort het wel. Kijk, een beter bruggetje om het eens even over de muziek van maestro John Williams te hebben, is er natuurlijk bijna niet. De muziek die hij maakte voor Jaws is denk ik het beste voorbeeld van hoe belangrijk muziek is. Bekend is het verhaal hoe Williams op de piano aan Spielberg liet horen waar hij aan zat te denken. En Spielberg dacht echt dat Williams een grapje maakte toen hij de twee beroemde noten op zijn piano speelde. In de basis de twee noten die mensen zelfs na jaren nog angstig zouden maken om de zee in te gaan. Williams nam de score op in maart 1975 met de Hollywood Studios Symphony. Hij won er een jaar later een Oscar voor tijdens de 48e Academy Awards. De eerste keer dat we de muziek horen is tijdens de openingsscène. Dan wordt al gelijk duidelijk dat de dreigende tonen gepaard gaan met een point of view vanuit de haai. We zien de haai niet, maar we zien wat het beest ziet. En dat is een paar minuten later dus ook het lichaam van de jonge Chrissy die we van onder zwemmend door het water zien glijden. En dan weten wij als kijker al, hier gaat iets helemaal mis. Jongens, wat is en blijft het toch een briljante film. Twee dingen. De scène waarin we de jongelui op het strand een feestje zien houden werd gefilmd bij South Beach, het strand aan de zuidkant van Martha's Vineyard. Maar de scène waar Chrissy, gespeeld door de 27-jarige Susan Blackley, daarna het water ingaat, zwemt en wordt aangevallen, werd ergens anders gefilmd. Dat gebeurde bij een privéstrand vlakbij Edgartown Beach. Het verhaal doet de ronde dat dat deels kwam omdat ze naakt het water ingaat en men dat niet open en bloot wilde filmen. Want in tegenstelling tot wat je misschien denkt, werd dat niet na zonsondergang gefilmd, maar overdag. Cameraman Bill Butler besloot de scène Day for Night te filmen. Hij gebruikte daarbij onder meer de techniek van onderbelichting. Om Chrissy, als ze eenmaal wordt aangevallen, wild door het water heen te laten gaan, kreeg ze een soort tuigje om met allerlei kabels eraan. En daar werd door de mensen van de crew flink aan getrokken. En dat ging niet bepaald zachtzinnig hoor. Jeffrey Voorhees, die het ook in de jaren erna nog erg goed kon vinden met Susan Blackleeny, vertelde me erover het volgende.
Hollywood would get in trouble if they did movies like they did back then, because her neck and her back was hurting so bad, because they had ropes tied to her and dragging her back and forth.
Dat strand bij South Beach waar ik je net over vertelde, waar de jonge lui dat feestje hielden, dat werd ook gebruikt voor de scène waar de volgende dag het stoffelijk overschot van Chrissy wordt gevonden. Dat werd gefilmd op de allereerste draaidag van Jaws op 2 mei 1974. De opname op het eiland zouden uiteindelijk duren tot 18 september van dat jaar. In de tussenliggende periode gebeurden er prachtige dingen op het eiland, maar er ging ook zo ongelooflijk veel mis. Van zeilboten die ongevraagd in beeld kwamen varen en daarmee de camerabeelden ruïneerden, tot de haai die in het zoute zeewater niet helemaal wilde doen wat men wilde. En van het ongeval waarbij een camera in het water belandde en de opname vernietigd leken te zijn, tot hoofdrolspeler Robert Shaw die belastingproblemen kreeg en problemen met acteur Richard Dreyfuss. Of zoals Joe Elfs het mij vertelde.
And then you have the two guys that really don't like each other, Dreyfuss and Shaw, and they really didn't like each other.
De 55 geplande draaidagen liepen uit op 159 draaidagen. Dus toen de uitgeputte Spielberg na zijn laatste opname op een speedboot stapte, schreeuwde hij vanaf die boot, I shall not return. Dat bleek niet helemaal waar. Toen ik vorig jaar in Edgartown een toeristenwinkeltje binnenliep, zag ik achter de kassa een grote foto op de muur geplakt. Het was een vrij actuele foto van Steven Spielberg, aanwezig in dat winkeltje. Toch het bewijs dat hij ondanks die frustrerende zomer van 1974 was teruggekeerd naar Martha's Vineyard. We kunnen het ons vandaag de dag niet voorstellen, maar toen de hele filmploeg Martha's Vineyard na die dramatische draaiperiode verliet en terugkeerde naar Hollywood, heerste er helemaal geen gevoel van optimisme. Joe Els verwoordde het in ons gesprek denk ik heel goed.
Let me tell you, when we got back to the studio, we were not celebrated at all. We were over schedule, over budget, and they just took the shark and threw it in the back lot and let it rot. The movie was not looked on, and we were not looked on as heroes at all until it opened.
Aan die opening in de bioscoop ging nogal wat vooraf. De film kreeg in totaal 3 testvertoningen. 1 op 26 maart 1975 in Dallas, 1 op 28 maart in Long Beach en nog 1 op 24 april in Hollywood. Na die eerste 2 voorstellingen werd er op basis van de reacties van het publiek nogal wat gefine-tuned. Maar het was al wel vrij duidelijk dat Jaws in de smaak viel. Het publiek gilde, het publiek lachte en het publiek applaudisseerde. Universal besloot de film anders uit te brengen dan men op dat moment gewend was. De film ging niet uit eerst in een paar grote steden in Amerika en daarna breder, maar werd op 20 juni 1975 in 1 keer op 409 bioscoopschermen in de VS vertoond. En dat werd ondersteund door een marketingcampagne die zijn gelijke niet kende. Universal creëerde daarmee iets heel nieuws. De summer blockbuster. Vanaf het eerste moment dat de film in de bioscoop te zien was, stonden er lange rijen voor de bioscoop. Na 10 dagen stond de teller al op $21 miljoen, waarmee het op hol geslagen budget van $9 miljoen inmiddels alweer was terugverdiend. In de dagen, weken en maanden die volgden, sneuvelden er nog veel meer records en groeide Jaws uit tot een fenomeen. Tijdens de uitreiking van de 48ste Academy Awards in maart 1976 won de film 3 Oscars, nadat het eerder in 4 categorieën was genomineerd. Jaws kreeg de Oscar voor beste muziek, beste montage en beste geluid. De film verloor het in de categorie beste film van One Flew Over the Cuckoo's Nest. Maar de grote misser in het hele verhaal was toch wel dat Steven Spielberg geen eens een nominatie kreeg als beste regisseur. "Oh, I didn't get it. I didn't get it," zei Spielberg hevig teleurgesteld op camera toen de nominaties bekend werden gemaakt. Ik heb het bewijs ervan bij de show notes gezet. Jaws was en bleef van meet af aan populair bij de fans. Maar met de franchise werd in de jaren die volgden wel erg lichtzinnig omgesprongen. Al is Jaws 2 uit 1978 zeker een film om nog eens terug te kijken. De originele Jaws groeide uit tot iets legendarisch. Er werden boeken over geschreven. Er werden verschillende documentaires over gemaakt. En kort geleden kwam er zelfs een toneelstuk waarin de hoofdrol notabene werd gespeeld door de zoon van de in 1978 overleden Robert Shaw. Ook werden er meermaals fan-evenementen georganiseerd, waaronder Jaws Fest tijdens de 30ste verjaardag in 2005 op Martha's Vineyard. Op 20 november 2020 werd een replica van de haai gemaakt met de originele mal, omdat alle gebruikte haaien verloren waren gegaan, opgehangen in het nieuwe Academy Museum of Motion Pictures in L.A. En ik kan je vertellen, ik heb hem maar zien hangen en hij ziet er fantastisch uit. En dan is er natuurlijk nog het verjaardagsfeest, ter gelegenheid van 50 jaar Jaws in het weekend van 20 juni. Natuurlijk op Martha's Vineyard. Zo vindt er bijvoorbeeld een vertoning van de film plaats waarbij de muziek van John Williams live wordt gespeeld. En daarnaast is er een speciale tentoonstelling, een filmlocatietour over het eiland en zijn er ontmoetingen tussen fans en nog enkele levende leden van de cast en de crew, waaronder Jeffrey Voorhees en Joe Elfs. Het belooft een heerlijk feest te worden. Ook op andere plaatsen wordt er stilgestaan bij 50 jaar Jaws. De Academy Museum of Motion Pictures richt een hele tentoonstelling in over het fenomeen die nog tot de zomer van 2026 te zien is. En ik ga later dit jaar zelf nog een presentatie geven in de bioscoop Luxor in Meppel. Maar Jaws heeft, hoe je het ook wendt of keert, ook een dusdanig negatief beeld gecreëerd dat haaien lange tijd te kampen hebben gehad met een heel slecht imago. Dat haaien een ongelooflijk belangrijke rol spelen in onze zeeën en oceanen is iets dat pas de laatste jaren tot mensen wil doordringen. Daarom zet ik bij de show notes toch ook even een linkje naar het Wereld Natuur Fonds en eentje naar het goede werk van Ocean Ramsey. Voor als je hun werk op dit gebied wil steunen. En dan neem ik je tot slot nog één keer mee terug naar Martha's Vineyard. Want er is één filmlocatie die ik heb overgeslagen waar ik je echt dolgraag toch nog wat over wil vertellen. De woon- en werkplaats van Quint. We zijn in de film aanbeland bij het moment dat de drie mannen op het punt staan om de haven van Amity Island uit te varen om op zee de strijd met de haai aan te gaan. Hooper wil allerlei spullen meenemen aan boord, waaronder een anti-haaienkooi. En Quint, die denkt er het zijne van. En het levert de zoveelste geweldige scène op. In Jaws.
They got a portable shark or a monkey cage. Anti-shark cage.
Anti-shark cage. You go inside the cage. Cage goes in the water. You go in the water. Sharks in the water. Our shark. Farewell and adieu to you fair Spanish ladies. Farewell and adieu, you ladies of Spain. For we've received orders for to sail back to Boston. And so never more shall we see you again.
Voor de woon- en werkplaats van Quint werd gekozen voor de haven van Menemsha aan de noordwestkant van Martha's Vineyard. Het was een van de locaties die production designer Joel spotte bij zijn allereerste bezoek aan het eiland. Hij wist onmiddellijk dat hij daar het huis van Quint wilde bouwen.
Menemsha is a beautiful fishing village with all these little cabin kind of things. And there was this empty lot. And I thought that's perfect for Quint's shack, because right at the end.
Het huis van Quint was al op de tekentafel een briljant stukje production design. In het 11,5 meter hoge gebouw was ruimte om te werken, te wonen en er was een plek waar de boot kon worden aangelegd. Maar al snel bleek dat Joe Elfs een hele reeks vergunningen nodig had om het gebouw op dat leegstaande stukje grond in de haven van Manemsha te mogen bouwen. Geen probleem, dat was te regelen.
I made models of that home and I had to send that to Boston to get permits to build it.
Maar het bleek niet voldoende. De mensen in het dorpje wilden de zekerheid dat het gebouw na de opname ook weer zou worden verwijderd. Universal moest daarvoor een borg storten van $100,000 bij een bank in Boston. En elke dag dat het bouwwerk er langer zou staan dan de overeengekomen datum van 15 juni, moest Universal $1,000 betalen. Vooruit dan maar. Ook dat werd geregeld. Maar toen Joe Els met zijn team ging bouwen en er palen in de grond werden geslagen om het bouwwerk te stutten, werd Els op de schouder getikt. Of die daar ook wel een vergunning voor had. Dat bleek dus niet zo te zijn. Hoe lang zou het duren om die vergunning te krijgen? 6 maanden als ze haast maken, was het antwoord. En wat als we hem niet aanvragen? Dan moet je het afbreken. En hoe lang duurt het meestal voordat dat moet gebeuren? 6 weken als ze de haast achter zetten? Oké, dan weten wij genoeg. We naar de mannen weer doorgingen met de bouw. De set die in Manemsha verrees was echt een pareltje. Ik laat het Joe Elfs zelf even vertellen.
We built this building and we aged it to have a quality. John Dwyer did a great job of the decorator, put all these shark teeth things around. And we had, and we got it from the Steinhardt Aquarium, and we had that big shark mouth, and Steven had the shot going out with the boat. I mean, it was just perfect.
Dat shot in de film waar Joe Elfs al even aan refereert, behoort wat mij betreft tot een van de mooiste uit de film. Je ziet de boot de haven uitvaren door die wijd geopende grote kaak van een haai in de werkplaats van Quint. En dan hoor je die fenomenale muziek van maestro John Williams. Man, oh man, wat kan film toch mooi zijn. Toen mensen op het eiland eenmaal zagen wat Joe Elfs en zijn team in Manemsha hadden gebouwd, gingen er opeens stemmen op om het bouwwerk te laten staan.
Now, a lot of people wanted to keep it, you know, as a thing for tourists. The local people said, no, we don't want it. We had to tear it down and put the same garbage that was on there. Old cans and stuff. So it was a disappointment to a lot of people, because it would have made a great tourist attraction.
Toen ik Manemsha in 2010 voor de eerste keer bezocht, werkte het weer niet bepaald mee. Net toen we uit de auto stapten, begon het te regenen en het hield eigenlijk niet meer op. Hoe anders was dat afgelopen jaar toen we bij de haven aankwamen op dat prachtige moment van de dag dat de zomerse zonnestralen de omgeving die gouden glans geven. Het was er bovendien heerlijk rustig. Een van de vissers stond net de gevangen buit schoon te maken. Manemsha was 50 jaar na de opname van Jaws eigenlijk nog steeds hetzelfde. Geen spat veranderd. Na wat tijd doorgebracht te hebben in de charmante haven, wist ik dat mij nog één ding te doen stond. Ik wilde per se naar de plek waar Steven Spielberg en director of photography Bill Butler de camera hadden neergezet om van boven het shot te kunnen filmen van de orka die de haven uitvaart. Ik was door een Amerikaanse collega Seth Jetter, die kort daarvoor alle Jaws locaties op het eiland had bezocht, al een beetje gewaarschuwd. De bewuste locatie ligt op privéterrein. Zij had het geluk gehad dat de eigenaren net thuis waren geweest en haar toestemming hadden gegeven om de exacte locatie te bezoeken. Met die kennis op zak liepen wij de weg omhoog naar de plek die ik al had gemarkeerd op Google Maps. Maar daar aangekomen zagen we dat we inderdaad niet verder konden. Teleurgesteld keerde ik om en liepen we richting onze huurauto. En op dat moment zag ik een ouder echtpaar de weg wandelend inslaan. Jeroen, dit is je kans, dacht ik. Hello, can I ask you something? Ik legde uit wie ik was en waarom wij daar rondliepen. En ik benadrukte dat we de privacy van de bewoners vooral wilden respecteren. Ah, oh, maar dat is toch helemaal geen probleem, jongen, zei de oude vrouw. Loop maar met ons mee. Wij zijn de overburen. Ze stelde zich uiteindelijk voor als Anne en Hal. Ze woonden al jaren op Martha's Vineyard. Anne en Hal brachten ons naar de exacte plek achter het huis en zeiden dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Neem je tijd. Maak gerust wat foto's en video's. Wij wandelen weer door. Kijk, wij wonen daar, zei Anne, wijzend om een charmante woning aan de overkant van het pad. In de minuten die volgden voelde ik mij weer als een kind in een snoepwinkel. Ik had precies het uitzicht wat ik zocht en de zon zorgde voor een werkelijk gouden moment. Maar daar hield het verhaal niet op. De volgende dag besloten we opnieuw naar Menemsha te rijden. Deze keer niet voor het uitzicht, maar om Hal en Anne nog één keer extra te bedanken voor het mooie moment. En als blijk van waardering hadden we de gebruikelijke blik Hollandse stroopwafels bij ons. De grote vraag was alleen of ze wel thuis zouden zijn. Maar ik had een kaartje en een pen bij me om een boodschap voor ze achter te laten. Toen Anne toch de deur opendeed, was er daarna weinig nodig om haar enthousiast nog een paar verhalen te laten vertellen. Bijvoorbeeld dat zij al zo lang op Martha's Vineyard woonde, dat zij als jonge dame de eveneens jonge John F. Kennedy nog in zijn zeilbootje voorbij had zien komen terwijl zij aan het kanoën was. En dat ze een van de eerste bioscoopvertoningen van Jaws op het eiland had bijgewoond met haar jonge dochter, bij wie ze regelmatig toch de hand voor haar ogen hield. Daarbij zaten ze in de zaal voor niemand minder dan Jackie Kennedy, die ook nieuwsgierig was naar de film. En toen volgde ook nog het verhaal dat de voormalige presidentsvrouw Anne's dochter Hillary, ook al mocht die niet liften van de moeder, toch een lift naar huis had gegeven. Toen Connie en ik een paar minuten later terugreden naar ons hotel in Edgartown, waren we allebei echt even sprakeloos. Wat was ons nou weer overkomen? We hielden inderdaad maar even onze mond. En het enige wat op dat moment in de auto te horen was, was de muziek van John Williams. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze hele speciale aflevering waarmee ik de 50ste verjaardag van Jaws wil vieren. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Blijf nog even luisteren, want je kunt nog wat leuks winnen aan het einde. Maar eerst even dit. Ik wil Joe Elves, schrijver Dennis Prince en Jeffrey Voorhees enorm bedanken. En natuurlijk ook het enorme lieve echtpaar Anne en Hal Noyens uit Menemsha. Ik heb daarnaast ongelooflijk veel informatie kunnen putten uit het boek The Jaws Log van scenario-schrijver Carl Gottlieb, dat ik je echt van harte aanbeveel. En er waren al die documentaires, al die boeken, al die websites en al die fans die Jaws tot op de dag van vandaag springlevend houden. Ik heb je nog zoveel niet verteld. Alle informatie uit deze aflevering staat in ieder geval weer in de show notes op de website fantastischefilmlocaties.nl. Dat is de website waar je alles kunt vinden over de films, over de podcasts en over mijn avonturen. En ik vertel je nog een keer dat Pathé Thuis partner is van deze podcast. Ze hebben er meer dan 6000 films in huis die je kunt huren of kunt kopen en waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Ga gewoon naar pathéthuis.nl. En wil je dus kans maken om gratis een film te kijken bij Pathé Thuis? Let dan nu even op. Want je hoeft alleen maar goed antwoord te geven op de volgende vraag. Noem een andere bekende film waar Joe Elfs het production design van deed. Is echt niet zo makkelijk. Stuur het goede antwoord naar info@fantastischefilmlocaties.nl en wellicht win jij een Pathé Thuis voucher. Ik hoop dat je het echt weer net zo leuk vond om naar deze podcast te luisteren als dat ik het vond om hem voor je te maken. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Zeg het voort en ik zeg tot de volgende keer.